de Lesage. Touché met boomexperte Valérie Trouet. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Hoe gaat het?
Heel goed. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ja.
En eindelijk in het land voor een aantal uitgestelde lezingen. Die waren bedoeld, denk ik, voor het begin van onze coronacrisis. Toen het boek uitkwam, wat bomen ons vertellen. Maar kijk, het is nooit te laat natuurlijk. Hè?
Nee, ja, ik heb geluk dat het boek 2 jaar later nog altijd relevant is. Blijkbaar en dat er nog altijd interesse is. Dus dank je om met uitstel mij toch nog uit te nodigen.
Een boek dat al heel veel vertalingen heeft ondertussen ook in het Chinees?
De Chinese komt eraan later dit jaar. Ja, de Italiaanse is juist uitgekomen. En daar is het mooi om reacties te krijgen van Italiaanse lezers.
Ja, en het boek heeft ook de Jan Wolkersprijs gewonnen. Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. Moet jou ook heel veel plezier hebben gedaan, denk ik.
Ja, dat was een ongelooflijke ervaring. Dat had ik echt helemaal niet verwacht. Nog toen ik het boek schreef en ook niet toen het uitkwam. Dat kwam compleet uit de lucht vallen. Ja.
Het is een boek dat hopelijk een lang leven is beschoren en daarmee bedoel ik dat heel veel mensen het zullen lezen. Inhoudelijk misschien dat we dat snel aan de kant kunnen schuiven, want het is nogal cruciaal wat daarin staat. Daar zullen we het straks wel uitgebreid over hebben. Ik zeg boomexperten, maar ik zou het ook met een moeilijk woord kunnen zeggen. Hè? Dendroclimatoloog. Hoe verklaar je die job precies? Dendroclimatoloog, wat doe je precies?
Ja, goeie vraag. Ik gebruik de jaringen in bomen om het klimaat van het verleden te bestuderen. Dus ik ben wel boomexpert, maar ik ben eigenlijk nog meer klimaatexpert. Dat is hetgeen waar ik het meeste van mijn tijd aan besteed. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in klimaatverandering als student al. Boomringen zijn een manier om het klimaat van het verleden te bestuderen. Dus zo ben ik er eigenlijk in getuimeld.
Ja. Ja, en zo zit je ook onder de dendrochronologen.
Dat klopt, ja. Dus dendrochronologie is eigenlijk boomtijdkunde. Het bestuderen van de tijd of van het verleden aan de hand van de jaringen in bomen. En daar heb je eigenlijk de drie belangrijkste toepassingen zijn enerzijds klimatologie, wat ik doe. Anderzijds ecologie, dus het bestuderen van de geschiedenis van bomen en bossen. En dan ook een heel belangrijke toepassing in de archeologie en de kunstgeschiedenis. Dus het bestuderen van jaringen om onze menselijke geschiedenis te bestuderen.
Het wordt helemaal interessant als die elkaar beginnen te overlappen natuurlijk.
Voilà, inderdaad, dat wij dezelfde techniek gebruiken om die drie toch wel heel verschillende facetten van de wetenschap te bestuderen. En dan kan je ook de interacties tussen die drie bestuderen.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Ik ben wetenschapper. Ik ben een Belg die in de Verenigde Staten woont. Sinds kort ben ik dus ook schrijfster. Kan ik daaraan toevoegen? Karaktergewijs denk ik dat het... Er wordt wel eens van mij gezegd dat ik een grote mond heb, maar een klein hartje. En ik denk dat dat wel van toepassing is. Ik wil graag moedig zijn. En ik denk dat ik ook wel energiek ben. En gedreven. Maar aan al die dingen zit ook Een keerzijde, dus ik ben wel ongedurig, ongeduldig. Ook niet zo'n heel goede verliezer bijvoorbeeld. Nee. Maar dat komt omdat ik een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid heb ook. Dus ja.
Ja. Je bent geen boomknuffelaar, hè?
Nee, ik ben geen boomknuffelaar, nee. Ik ben daar een beetje te pragmatisch voor. Ik ben ook wel pragmatisch. Ik ben heel oplossinggericht.
Ja. Je komt natuurlijk wel heel vaak in de buurt van bomen. Niet om ze te knuffelen, maar om ze te onderzoeken. Je bent zelfs een vrouw die al in Botulu is geweest, als ik dat
klopt,
juist uitspreek. Dat is in...
In oostelijk Siberië.
Daar zijn nog niet zoveel vrouwelijke wetenschappers geweest, denk ik.
Nee, dat was echt een gevoel van avontuur daar. We zijn daar op veldwerk gegaan in Yakutia om brandonderzoek te doen. En we hebben dan een lange tocht gemaakt van Yakutsk, en dat is de hoofdstad van Yakutje, dus in oostelijk Siberië, naar Botulu. Dat was een heel klein dorpje, misschien 100 man woonden daar op een 700-tal kilometer van Yakutsk. En ik denk, de mensen die er woonden hadden nog nooit een Amerikaan gezien. Dus mijn collega's waren allemaal Amerikanen. Er waren wel verhalen over dat er in de jaren 50 of zo wel eens een Amerikaan was geweest. Maar ik ben er redelijk zeker van dat er nog nooit een Belg was geweest in Botulu. Dus,
ja. Maar dat is wel wat je het liefste doet. Veldwerk.
Ja, dat is heerlijk.
Op zoek naar die bomen en daar hele lange trips voor ondernemen.
Ja,
niet altijd zo evident.
Ja, ja. Ja,
in Amerika rijd je rond met een elektrische scooter?
Ik rijd met een elektrische scooter, dat klopt. Ja, een Vespatje zo, hè. Een elektrische Vespa.
Gaat iets sneller als je...
Gaat niet zo heel snel.
Maar iets sneller dan minibusjes door vreemde streken op zoek naar bomen.
Ja.
Soms wel.
Ja. Ja.
Valérie Trouet, welkom in Touché.
Poinciana, your branches speak to me of love. Pale moon is casting shadows from above. Poinciana, somehow I feel the jungle heat within me. There grows a rhythmic savage beat. Love is everywhere. Its magic perfume fills the air. To and fro you sway, my heart's in time, I've learned to care. Poinciana, from now until the dawning day, I'll learn love forever, come what may. Love is everywhere, its magic perfume fills the air. To and fro you sway, my heart's in time, I've learned to care. Poinciana, from now until the dawning day, I'll love forever, come what may. Poinciana,
Frank Sinatra met een heel mooie ode aan de Poinciana, ook wel de flamboyant genoemd. Prachtige boom, endemisch in Madagaskar, maar heel erg kwetsbaar geworden door de houtkap. Het is ook de nationale boom van Puerto Rico. Valérie Trouet, ik hoef jou dit allemaal niet te vertellen natuurlijk, dit weet jij. En je hebt trouwens ook een heel bijzondere band met deze boom.
Ja, we hebben een... Ik ken de nummer niet, maar dank u om het te spelen. We hebben een Poinciana in onze voortuin staan.
Echt waar?
In Florida. En die,
zo'n prachtige boom.
Ja, fantastische boom. Staat nu ook in bloei, maar echt heel mooi. Mooie vuurrode grote bloemen. Ja, mijn buurmeisje heeft mij juist een foto doorgestuurd van onze poinciana. Dus,
dat ben je nu aan het missen?
Dat ben ik nu aan het missen, ja. Hij stond al wel in bloei toen ik vertrok, dus hij staat al wel eventjes in bloei.
Is het bijzonder dat hij daar groeit, in Florida?
Ik denk dat hij daar, ja, die is daar aangeplant. Het is een tropische boomsoort natuurlijk, dus die floreert daar wel letterlijk goed in het tropisch klimaat van Florida.
Ja. Wat is volgens jou de mooiste boom?
Goh.
Want dat is al een hele mooie, hè?
Dat is een heel mooie, ja. Ja, ik heb natuurlijk... Ik vind eikenbomen echt prachtige bomen. Ook omdat die hun hout zo ongelooflijk mooi is. En dan kan je als dendrofonoloog niet onder de echt alleroudste bomen. Dan kan je daar niet omheen. De bristlecone pines, die in het westen van de Verenigde Staten groeien. Die 5000 jaar oude bomen, die zien er ook echt... Ja. Majestueus uit.
Dus. Je schrijft over jouw bomenonderzoek in het boek Wat bomen ons vertellen. En dat is ontzettend veel, hè? Als je die verhalen leest, het is onwaarschijnlijk wat je allemaal kan aflezen uit de jaarringen van bomen. En jij doet dan enkel nog dat klimatologisch onderzoek. Heb je dat boek geschreven om ons allemaal nog eens heel erg goed wakker te schudden? Hoe het gaat met... de wereld, de staat van ons klimaat?
Voor een stuk was het ook... Ja, ik heb het, ben het beginnen schrijven in 2017, toen ik op sabbatical was. En dat was natuurlijk de Trump-era in de Verenigde Staten. En het was ook... Ja, ik wou een boek schrijven voor een breed publiek. Enerzijds dacht ik, ja, als ik echt een boek alleen over... klimaatverandering schrijf, dan denk ik niet dat ik daar het juiste publiek mee bereik. Want wie pikt er zo'n boek op? De mensen die er sowieso al in geïnteresseerd zijn. Maar in ja, de Verenigde Staten was er meer gaande dan dat natuurlijk. Was er ook een anti-wetenschapsbeweging gaande. Een wantrouwen tegenover de wetenschap, fake news, dat hele verhaal. En dus wou ik eigenlijk met mijn boek... Ook ik ben heel graag wetenschapper. Ik vind het echt een heel, heel fijn beroep. En ik wou ook mijn enthousiasme over wetenschap overbrengen. En hoe fantastisch het eigenlijk is. Wat voor ontdekkingen wij doen. Wat voor verhalen eraan vasthangen. En natuurlijk leent de dendrochronologie daar zich ontzettend goed voor.
Want het is inderdaad fascinerend om te lezen hoe jullie als dendrochronologen elkaar ook aanvullen. Hè? Jij met het klimaatverhaal, maar de collega's met het geschiedenisverhaal bijvoorbeeld. Zo heb je de hele geschiedenis van de val van Rome gereconstrueerd aan de hand van bomen. Wat wel opvalt, is dat er telkens drie... thema's wel terugkomen als je grote maatschappelijke verschuivingen ziet in de geschiedenis, dan gaat het niet alleen over klimaatverandering, maar ook over die maatschappelijke problemen zoals oorlogen en machtsverhoudingen die verschuiven, maar ook epidemieën. Als je die drie nu vertaalt naar wat nu aan het gebeuren is...
Ja, inderdaad, het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat we in een samenloop zitten van grote gebeurtenissen. Klimaatverandering, periode van oorlog, epidemie. Bijvoorbeeld in de 14e eeuw hebben we dat al eens meegemaakt in West-Europa. Toen was de 100-jarige oorlog aan het woeden, de pest brak uit. En was er ook klimaatverandering gaande. Geen mensgemaakte klimaatverandering zoals nu, maar het klimaat verandert ook op natuurlijke wijze. En daar is dan eigenlijk een grote transitie uit ontstaan. Dus ik hoop dat wij ook van dit toch wel pivot ogenblik in de geschiedenis gaan gebruikmaken om ook een transitie...
Maar denk je dat het ook met elkaar te maken heeft? Het feit dat het coronavirus de hele wereld heeft in de ban gehouden.
Vraag. Daar ben ik geen expert in. Daar kan ik me niet over uitlaten of dat aan klimaat gebonden is. Maar ik denk wel dat ze elkaar zeker versterken. Hè. En zoals je nu ziet, de transitie naar hernieuwbare energie loopt samen met de transitie weg van Russische olie en gas. Dus het is allemaal met elkaar verbonden natuurlijk. En de pandemie maakt dat iedereen onder meer stress staat. De oorlog maakt dat iedereen onder meer stress staat. Klimaatverandering maakt dat iedereen onder meer stress staat. Dus, ja.
De oorlog is elke dag in het nieuws, maar klimaat is ook nog elke dag in het nieuws, helaas. Hè. Zo is er code oranje afgeroepen van de week in bos- en natuurgebied. Betekent dat er brandgevaar heerst. Dit verhaal is lang niet meer voor alleen maar Amerikaanse bosbranden. Hè. Het komt dichterbij.
Ja. Het is iets anders dan in de Verenigde Staten of dan in het Westen, waar ik onderzoek heb gedaan naar bosbranden. In de zin dat daar natuurlijk de klimaatverandering gedeel van die brandproblematiek is gelijkaardig. Hè. Hoe warmer het wordt, hoe droger het wordt, zoals je nu hier ziet in Vlaanderen ook, hoe langer je brandseizoen duurt, hoe droger je vegetatie en dus hoe groter het brandrisico. In het westen van de Verenigde Staten komt daar nog een geschiedenis aan mismanagement eigenlijk van de bossen bij. Ze hebben daar heel lang bosbranden uitgedaan die eigenlijk niet hadden moeten uitgedaan worden. Waardoor dat je nu niet alleen heel droog brandbaar materiaal hebt in het bos, maar ook een gigantische hoeveelheid aan brandbaar materiaal. En als er nu een brand uitbreekt, als er een bliksem inslaat of door menselijk toedoen een brand uitbreekt, dan krijg je echt heel grote, gevaarlijke branden die ook heel moeilijk te bestrijden zijn. Ja. Mm-hmm.
Bosbranden, overstromingen zoals vorig jaar, wordt dat het nieuwe normaal? Moeten we ons aanpassen aan de natuur?
Ja, zeker en vast. Ja, ik denk dat aanpassing sowieso noodzakelijk is. Ja, het is natuurlijk niet evident, want het zijn die extremen in het klimaat, zoals de overstromingen, zoals de grote droogtes, waar wij niet aan gewend zijn. We zijn gewend, onze beschaving is gebouwd op een mooi gemiddeld klimaat. En wat we zien nu is dat niet alleen dat gemiddelde klimaat warmer wordt, maar dat de extremen rond dat gemiddelde veel agressiever worden, zeg maar. En het zijn die extremen die het meest impact hebben op onze samenleving.
Maar het blijft frustrerend natuurlijk voor jou als wetenschapper. We hebben zoveel voorkennis die je met ons deelt, maar toch, wat doen we met al die kennis op dit moment?
Ja, ik voel mij soms een beetje als Cassandra die wel voorspellingen kan maken, maar op wie dan een vloek rust dat er niemand naar haar voorspellingen zal luisteren. Het zijn de juiste mensen die moeten luisteren, mensen die in een positie van macht zitten, daar komt het op neer. Maar er spelen natuurlijk ook heel veel andere factoren waar we het net over hadden. We zitten nu met een oorlog, we zitten nu met een pandemie. Het is van alles gaande.
Oh.
Bel di Verdemo, bekende romantische aria uit de opera Madama Butterfly van Giacomo Puccini. Ik zag een heel mooie glimlach op jouw gezicht verschijnen, Valérie Trouvet. Hier hangt een bijzondere herinnering aan vast, aan dit.
Ja, dan moet ik altijd aan mijn vader denken als ik naar opera luister en bijzonder naar Madama Butterfly. Dan, mijn vader was een heel grote opera-liefhebber. Bij mij is het lang met gemengde gevoelens geweest dat ik naar opera luisterde. Maar dit, Puccini is zo prachtig mooi. Het is ook, we hadden het er juist over het klimaat en klimaatwetenschapper zijn. Het is voor mij ook een herinnering aan wat wij als mensen ook allemaal kunnen. Hè? Wat zo'n prachtige dingen dat wij kunnen maken.
Jouw vader was nog meer, hè, dan alleen maar opera-liefhebber.
Ja. Ja, ik ben de jongste van drie dochters, dus hij was vader. Hij was ook prof, dus ik kom wel uit een geprivilegeerde positie als wetenschapper. Hij was prof, hij was farmacoloog, kankeronderzoeker. Hij heeft wel echt een... Ik zeg dat ik geprivilegeerd ben opgegroeid in de zin van dat ik een heel goed inzicht heb gekregen in wat het leven van een prof dan eigenlijk inhoudt en hoe dat dan is.
En hoe is dat dan? Wat viel jou het meeste op als jong meisje?
Dat hij heel gepassioneerd was in wat hij deed. Heel hard werkte uiteraard, maar dat hij ook echt kon in opgaan en ook in dat... Hetzelfde wat ik heb in het onderzoek zelf, in het ontdekken van dingen. Ik herinner mij dat hij soms thuis kwam en zei van... Ja, ik heb het gevonden. En dat dan echt wekenlang niet kon loslaten. En datzelfde gevoel heb ik nu soms. En dan denk ik, dit is het. En hoewel dat hij een volledig ander vakgebied bezig was natuurlijk. Dezelfde nieuwsgierigheid en het streven, er is naar streven en naar de wetenschap op zich. Dat is niet met een... op zo'n moment ben je niet per se bezig met een groter doel voor ogen. Dan gaat het echt over het nieuwe kennis creëren. Dat is iets ongelooflijks.
Hij is gestorven in 2014.
2014, ja.
Toen jij al in het buitenland zat.
Toen woonde ik al in de VS, ja.
Ja, was je er niet bij?
Dan was ik er niet bij. Ik was toen beginnend prof. En ik moest heel veel lesgeven. En hij is gestorven in april. En dat is echt midden van de semester bij ons. En enerzijds ben ik heel blij voor hem dat het eigenlijk plots is gekomen. Hij is op vrijdag in de kliniek gegaan. En ze hebben hem dan nog een paar dagen in kunstmatige coma gehouden. En dan is hij op maandag overleden. En ikzelf, zoals ik zei, ik was pas aan het, ik was aan het lesgeven midden in de semester. Het is ook moeilijk van op een afstand om te weten hoe ernstig is dit. Moet ik nu gaan? Ga ik later? Beslist van toch naar België te komen en is hij overleden terwijl ik in het vliegtuig zat.
Is dat iets waar je rekening mee houdt, dat kan gebeuren als je in het... buitenland woont?
Ja, zeker wel. Dat is eigenlijk, denk ik, iets waar iedereen die in het buitenland woont, die op afstand woont, angst voor heeft of weet dat dat een onderdeel is. Dat is ook nu met corona nog duidelijker geworden. Als je echt niet naar België kon, echt niet naar België voor een lange periode. En dan besef je van, als er nu iets gebeurt, dan... dan is het echt niet goed.
Als je dan naar huis komt, naar België terugkomt, wat is voor jou dan het belangrijkste?
Ja, familie en vrienden zien. Ja. En goed eten.
Ja? Ja, dat is wat je mist?
Ja, echt wel.
Toch wel?
Ja. Ja. Ik mis het eten en het... mensen... mensen zien die je al echt lang kent. Ik verhuis dikwijls en dan betekent dat... Ik heb goede vrienden die en een partner natuurlijk die mij al lang kennen, maar die kennen mij niet al 20, 30 jaar. Die hebben mij nooit gekend als kind. Die spreken geen Nederlands, dus de subtiliteiten van onze taal gaan dan soms verloren.
Zat het altijd in jou om naar het buitenland te vertrekken?
Ja, volgens mijn moeder wel.
Ja?
Ja.
Ja. Dat vond ze misschien niet zo prettig.
In het begin niet, nee. Maar ik moet zeggen, dat ze, het hangt ervan af. Want ik heb bijvoorbeeld, ik heb ook Erasmus gedaan in Duitsland. Dus ik ging als student al naar het buitenland. Toen ik dan voor veldwerk voor mijn masterthesis en later voor mijn doctoraat naar Zuidelijk Afrika ben gegaan, dat vond ze niet zo fijn. Maar ik moet zeggen dat zij wel een van de personen is geweest die er mij toe heeft aangezet om bijvoorbeeld naar de VS te verhuizen. Of toch, oorspronkelijk was het maar voor 2 jaar.
Het boek Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans heeft er misschien ook wel toe bijgedragen. Want dat heb je gelezen als jong meisje.
Ja, dat lazen wij in het middelbaar. Het
gaat over een onderzoek, hè?
Ja.
In het buitenland.
Inderdaad. En ik herinner mij dat mijn medestudenten, dat moet in het 5e of 6e middelbaar geweest zijn, dat die allemaal zoiets hadden van, oh my god. wat een verschrikkelijke ervaring. Zoiets wil ik nooit meemaken. En ik had juist het omgekeerde. Ik had zoiets van, wauw, veldwerk gaan doen in Noorwegen op afgeleden gebieden. Dat lijkt mij fantastisch. Dus dat zat er toen precies al wel wat in.
Ja. Hoe was het moment toen je echt vertrok? Toen de grote koffers klaarstaan om langdurig naar het buitenland te vertrekken?
Ja, het is wat in fases gegaan. Hè. Dus ik ben ik heb mijn doctoraat hier in België afgelegd. Op 23 december. En dan op 3 januari ben ik vertrokken voor een postdoc in de VS. Maar eigenlijk echt maar met de bedoeling van voor 2 jaar te gaan en dan terug te komen. Dus dat was niet de bedoeling. Ja, ik ben sindsdien nooit meer in... Ik heb niet meer in België gewoond. Maar dat was niet de bedoeling. Ik ging echt maar voor een paar jaar gaan en dan terugkomen.
Maar zo toen schreef je belangrijke wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd werden.
Ja.
En daar gaat je carrière dan natuurlijk.
En daar gaat de carrière, ja. En ook, ik denk ook, na een tijdje woon je dan al... Weet je hoe het is om niet in België te wonen? Ik moet ook zeggen, in een academische wereld, we hebben heel veel bewegingsvrijheid. Hè. Dus ik kan ook wel voor een langere periode voor een maand of 2 maanden naar België komen. Dus dan... Naarmate de tijd vordert, merk je ook, mijn Belgische vrienden zijn nog altijd mijn vrienden. Dus niet omdat ik verder weg woon, dat ik dan ineens daar geen... Dus je raakt er ook aan gewend, aan een ander soort relatie met...
Je hebt een gedicht meegebracht.
Ik heb een gedicht meegebracht, ja.
Dat met dat vertrek te maken heeft.
Ja, inderdaad. Ik heb het teruggevonden toen ik naar Tucson verhuisde. En het stond op een kaartje dat ik kreeg van vrienden van mijn ouders. Toen ik afstudeerde bij mijn doctoraat, om mij te feliciteren voor mijn doctoraat. En ik vind het echt een prachtige tekst. En ik kijk er nog dikwijls naar. Dus
wil je het lezen?
Boven mijn bureau.
Ja.
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 We weten niet wat de bergen vandaag met ons zullen beginnen. We hebben voedsel, drank en stevige schoenen. En we vertrekken. De top en niets anders verwacht ons. Een nieuw uitzicht op de wereld. En misschien komt een moment waarop we niet hoger meer durven en evenmin nog terug. Wanneer het duister valt en de bergen rondom dus ongenaakbaar. En wij die dat altijd al hebben geweten.
Het is een gedicht van Mark Tritsmans. Het heet Risico.
Ja.
En het is heel erg to the point.
Ja, ja, het risico. Ik vertel dat ik graag moedig wil zijn of mijn best doe om moedig te zijn. Ik vind dat dit het heel... heel goed weergeeft. Het gaat natuurlijk niet letterlijk over bergexpedities, hoewel dat er ook in zit natuurlijk. Maar Ja, misschien komt een moment waarop we niet hoger meer durven en evenmin nog terug. Dat gevoel heb ik dikwijls, dat ik denk van waar ja zeggen tegen de volgende stap, maar weten dat je niet per se nog terug kan, maar ook niet weten waar die volgende stap naar gaat leiden.
Dus, vandaar dat het nog altijd bij jou aan de muur hangt.
Ja, ja.
Valérie Trouet, je zei zo net, mooie muziek spelen jullie hier. Je hebt ze wel zelf gekozen natuurlijk. Dit was Berlin uit de conceptplaat van Lou Reed, plaat uit 73, over de strijd met drank- en drugsverslaving. Welke herinnering hangt er voor jou aan vast?
Goh, dit is voor mij echt middelbaar, 15 jaar aan het puberen. Ik ben de jongste van drie zussen, dus ik denk dat mijn zus Caroline, die was 2 jaar ouder dan mij, of is 2 jaar ouder dan mij, deze plaat gekocht had, misschien, ik denk eigenlijk louter toevallig, want ik denk niet dat zij per se een grote Lou Reed fan is. Maar zij zette die op en dat was voor mij echt een openbaring. Die melancholie die daaruit spreekt, en hoe iemand zo muziek kan maken. Voordien luisterde ik naar de Dire Straits en de Police. En deze was zo'n andere grote orde van vakmanschap in de muziek. En dan ben ik, daar luister ik nu nog altijd naar. En dan ben ik ook in dat soort melancholische muziek blijven hangen, zeg maar. Of blijven hangen, blijven appreciëren. Ja.
Wat is er van jouw zussen geworden?
Die heeft rechten gestudeerd, heeft dan ook een doctoraat in het medisch recht gedaan en die werkt voor de Europese Commissie.
En dan is er nog een zus.
En dan is er nog mijn oudste zus, die is pediater in het ziekenhuis in Antwerpen.
Ah. Jij bent dendroclimatoloog. Toen jij studeerde, was klimaat nog helemaal niet een... zelfs geen studierichting aan de universiteit.
We hadden één vak, dus ik heb bio-ingenieur gestudeerd. We hadden één vak eco-klimatologie en dat was alles. En dat ging dan meer over planten en fotosynthese en zo dan over het klimaat eigenlijk. Dus,
ziet waar we vandaan komen.
Ja.
Was je een goede student?
In middelbaar was ik een oké student. Ja, ik deed niet per se meer dan ik hoefde te doen, maar ik studeerde wel heel graag. Ik deed heel graag wiskunde, ik deed heel graag talen, dus dat ging wel. Aan de universiteit had ik het in het begin heel moeilijk. Ja, ik ben heel ziek geworden op het einde van de eerste kan. En ja, dan heeft het mij toch wel een paar jaar geduurd om er bovenop te geraken. En daarbij, ik was ook... het was niet alleen mijn ziekte. Ik had graag andere dingen naast studeren.
Je had een hersenstamberoerte?
Een hersenstamberoerte, ja.
Hoe krijg je zoiets? Hoe wist je dat er iets aan de hand was?
Ik was dus... De jongste van drie, wij waren alle drie, het was in een blok, we waren alle drie thuis aan het studeren. Het was deze tijd van het jaar, denk ik. Het was juist voor mijn eerste examen van de juni-examens, dus voor wiskunde. En ik was boven aan het studeren. En echt ineens kreeg ik ongelooflijke hoofdpijn. Op een soort hoofdpijn dat ik nog nooit had gehad. Ik ging naar beneden omdat mijn vader, in theorie is arts, maar hij is natuurlijk al heel lang geen praktiserend arts. Die dacht, ja, een blok, stress. Ik was eerst de kan, hè. Ik had eigenlijk nog nooit een blok echt meegemaakt. Dus die dacht dat ik wel aan het hyperventileren was of migraine had of zoiets. Dan toch de huisarts erbij geroepen, die dacht eigenlijk een beetje hetzelfde. En dan was het eigenlijk mijn oudste zus, die op dat moment ook geneeskunde studeerde, in haar voorlaatste jaar zat, denk ik. Die ook thuis aan het studeren was. En die zag dat mijn pupillen niet even groot waren van mijn ogen. En dat is blijkbaar een teken dat er iets aan de hand is met je hersenen. Dus die zei, niks ervan, we gaan ermee naar de spoedgevallen.
Moet heel snel
en
reageren.
En ging het ook echt slechter en slechter met mij. Ja. Ik kon niet meer. Mijn evenwicht was helemaal verstoord. Dus ik kon niet meer stappen. Ik moest de hele tijd overgeven en zo. Dus het ging niet goed. Ja.
Ja. Je zegt, je hebt daar behoorlijk wel... toen heel erg ziek van geweest.
Ik heb toen maanden in een maand denk ik in het ziekenhuis gelegen en dan heel lange revalidatie. Ja. Dat heeft wel eventjes geduurd.
Voel je daar nu nog iets van?
De laatste tijd gaat het beter, omdat ik... mijn slaapcentrum was heel erg verstoord. Dus heel lang sliep ik helemaal niet goed. Maar nu slaap ik met zo'n slaapapnee-machine. En dat maakt een wereld van verschil. En verder niks groots. Zo klein. Ik heb geen gevoel aan mijn rechterkant van mijn lichaam. Ik voel geen pijn of geen warm en koud. Maar dat zijn kleinigheden eigenlijk.
Maar als je zoiets meemaakt op je was 18?
18, ja.
Is toch wel zeer confronterend. Jouw leven moet nog... Ja. Beginnen.
Ja.
Heeft jou dat in de war gebracht?
Goh, ik denk enerzijds... ik ben heel blij dat... als het mij moest overkomen, ben ik blij dat het mij toen is overkomen en niet nu bijvoorbeeld. Ik denk dat ik toen helemaal niet door had wat er gaande was, hoe ernstig het allemaal was. Bijvoorbeeld, ik lag in de kliniek en ik dacht dat ik al toch nog ging proberen die examens van die examenperiode mee te doen. Dat was natuurlijk allemaal... iedereen rond mij wist dat dat niet zou gebeuren, maar ik zelf was een beetje in denial. En ook om veel energie te hebben om toch te willen verder gaan en dat achter mij te zetten en door te doen.
Heeft het je extra veel drive gegeven, de urgentie van het leven?
Ja,
als ik er iets van
inderdaad.
Wil maken, moet ik niet wachten, moet ik het doen?
Inderdaad.
Ja?
Enerzijds dat en anderzijds ook een beetje, want het... Ja, zeker. Het kan iedereen op elk moment overvallen, dus maak er iets van. En ten tweede ook wel de frustratie, want ja, de studeren ging dan wel niet goed. Hè. Ik had 14 uur slaap per dag nodig, dus ik kon mij niet concentreren, echt jarenlang. Maar ik wist dat ik op zich wel slim genoeg was. En ik denk dat veel mensen dat hebben met een leerstoornis, dat je wel weet dat je niet dom bent, maar dat het studeren zoals er van jou verwacht wordt, dat werkt niet. En ja, gefrustreerd, daardoor ook wel frustraties opgelopen aan de KU Leuven. Die proffen die dan wel... Ja, ik ben nu zelf prof, ik weet, je hebt 100 studenten. Je kan niet voor elke student empathie voelen wat dat er in die hun leven omgaat. Maar toch dat, ja, toch ook wel frustratie en het gevoel van ik zal eens bewijzen wat ik allemaal wel kan. Wacht maar, ja.
Dat is ook gebeurd, hè?
Dat is, ja.
Om er maar eentje te noemen, je was een van de mede-ontdekkers van de Adonis.
Ja.
De oudste nog levende boom van Europa. Dat was in welk jaar? 2000?
In 2015 hebben we hem gevonden in Griekenland. Ja. In de...
Maar in hoeverre weet je dan, ja, met zekerheid, weet je nooit natuurlijk of het effectief de oudste nog levende is?
Nee, inderdaad. De oudste dendrochronologisch gedateerde boom. En dat is één boom, dus een Bosnische pijnboom, die hoog in de bergen in Griekenland groeit. Nu, daar staan heel veel Bosnische pijnbomen. Dat is wel een bomensoort die oud wordt. Adonis was dat trouwens 1075 jaar oud in 2015, dus een beetje ouder al ondertussen. En we hebben daar natuurlijk niet elke boom aangeboord. Dus daar is waarschijnlijk ook, zijn er nog oudere bomen. Maar nee, dit is de oudste die we...
Ja, en dat aanboren, dat gaat effectief met een boor, hè?
Ja, met een handboor, ja.
En die moet lang genoeg zijn.
En die moet lang genoeg zijn, ja. Afhankelijk van welke soort boom dat je in de kern van de boom geraakt.
Ja, ja. Gaat het... Het gaat niet alleen over die ontdekking natuurlijk, maar... over wat je daaruit kan aflezen.
Ja, inderdaad. Natuurlijk, hoe ouder de boom, hoe langer de geschiedenis die je kan bestuderen. En die bomen in... We hebben veldwerk gedaan in Griekenland, in Bulgarije en in Albanië. Die bomen daar, ja, die gebruiken we om onderzoek te doen naar de straalstroom. En hoe dat die in het verleden veranderd is over Europa. Ja.
Ja, en dat is indrukwekkend, hè? Wat je daar ook over ontdekt hebt.
Ja, en ik vind het vooral indrukwekkend dat je eigenlijk de straalstroom... zijn eigenlijk de winden die heel hoog boven het aardoppervlak, op 10 kilometer boven het aardoppervlak, waaien. Maar die hebben belangrijke invloed op het klimaat aan, op het weer aan het aardoppervlak. Maar dat we dus eigenlijk de ringen in bomen die aan het, op het aardoppervlak groeien, de individuele ringen, kunnen linken aan patronen die 10 kilometer, die over de hele hemisfeer 10 kilometer boven het aardoppervlak gebeuren, dat werkt. Dat was zo'n eureka-moment. Je stelt dan een hypothese. Ik denk, als we deze bomen nemen en die bomen nemen, als we die combineren, dat we daar wel gaan geraken. Maar op het moment dat je dan die gegevens naast elkaar legt en dat je ziet, ja, je hypothese is bevestigd. Ja, dat is echt... ja.
Krijg je dan felicitaties van je gewezen professoren?
Goh.
Niet gebeurd?
Niet voor een specifieke paper. Eerder als ik ze nu tegenkom, dan zijn ze wel... En zeggen ze wel hoe
Maar het gaat ook niet alleen over successen natuurlijk, hè. Ik kan mij voorstellen... dat er ook heel veel dingen niet lukken in wat jij doet. Voorstellen indienen, budgetten aanvragen krijgt om onderzoek te doen.
Ja, dat is eigenlijk iets wat je leert. En dat ik dan ook misschien vroeg geleerd heb in het begin van mijn studiejaren. Is, ja, falen of mislukken is eigenlijk onderdeel van het wetenschapper zijn. Niet alleen falen in experimenten. Niet elke hypothese die je maakt komt mooi uit. Maar ook het falen inderdaad. De slaagkansen als je een fondsenaanvraag doet in de Verenigde Staten bij de National Science Foundation is ongeveer 10%. Maar je bent daar maanden mee bezig om dat allemaal samen te stellen. En dan
om alleen nog maar de aanvraag
kans om de aanvraag te doen. Bij papers is hetzelfde. De kans, zeker als je naar de grotere wetenschappelijke tijdschriften gaat, de kans om daarin gepubliceerd te worden is ook redelijk klein. Dus we zijn eigenlijk constant... Falen is eigenlijk een onderdeel van ons beroep. We leren om daarmee om te gaan.
Maar het helpt wel om dan ook eens een succes te boeken.
Ja, absoluut. Ja, zonder succes. Als het alleen maar falen was, dan wordt het wel echt moeilijk natuurlijk. MUZIEK
It is for me. The eventual truth of that look of the lioness to her man across the Nile. It is that look of the lioness to her man across the Nile. Wanna feel my heart break if it must break in your jaws. Want you to lick my blood off your.
Zeer melancholische muziek van Songs Ohia Lioness. Valérie Trouvet, waaraan denk jij als je dit nummer hoort?
Oh, en toen ik nog in België woonde, ik zei al, melancholische muziek is wel mijn dada, zeg maar. Ik luisterde ook altijd naar Duister, naar Alco Duister op zondagavond, was dat toen nog.
Zal ze fijn vinden om te horen.
Ja, ja. En hem... heb ik ook wel een paar keer live gezien toen ik nog in Brussel woonde, Botaniek. Fantastische optredens, echt heel, heel indrukwekkend. Ja.
Ja, is dat ook de muziek die jou ontspant na een drukke werkdag?
Goh, deze zet ik eerder bewust op, echt, om naar te luisteren. Eerder na een drukke werkdag zet ik... Ik luister eigenlijk nog redelijk veel naar de radio, omdat er zo ook wat afwisseling is. Deze is echt een luisterervaring voor mij. Dat is zo meer iets wat ik bewust, misschien zoals mijn vader, op een zondagnamiddag dan muziek ga luisteren. Zo.
Maar om helemaal de knop om te zetten, wat doe je dan?
Dan ga ik graag sporten eigenlijk. Dat is hetgeen waar ik... Als ik zo, hoewel dat ik... Op zich, zo gaan lopen of gaan fietsen, vind ik op zich niet zo heel plezant. Maar dat is echt wel het enige moment waarop ik echt niet nadenk. Niet kan nadenken, omdat ik dat te hard moet afzien met het sporten. En dan voel ik daarna wel, ik ben echt met mijn gedachten nergens geweest. Niet ergens, maar gewoon nergens.
Snowboarden, doe je dat nog?
Snowboarden, och ja.
Ja?
Oh, dat vind ik, dat is echt het allerliefste wat ik doe.
Waar doe je dat dan?
Ja. Wij proberen ook wel elk jaar te gaan. We zijn nu deze winter geweest in Arizona. In het noorden van Arizona kan je ook snowboarden.
En wat vind je daar zo geweldig aan snowboarden?
Ja, de flow waar iedereen naar op zoek is of naar streeft, dat is voor mij... Sommige mensen vinden het wanneer ze werken of schrijven. Ik moet toch nog altijd te veel moeite doen als ik aan het schrijven ben. Maar als ik snowboard, dan dat is echt de flow. Ja.
Als je boeken leest, lees je dan ook de boeken die niks met wetenschap te maken hebben?
Ja, meestal wel eigenlijk. Ik ben echt een fervente fictielezer. Ik ben natuurlijk wel non-fictie beginnen lezen... toen ik dan besloten had om zelf een non-fictieboek te schrijven, toen dacht ik, oei, misschien moet ik toch eens zien hoe andere mensen dat doen. En nu lees ik wel meer non-fictie dan vroeger. Maar de meeste non-fictie die ik lees, merk ik, is geschreven niet per se door wetenschappers, maar door wetenschapsschrijvers of journalisten.
Maar je leest graag detectives, hè? Daar wil ik eigenlijk naartoe. Je leest heel andere dingen, je leest graag detectives.
Ja, inderdaad. Ja, dat is,
is dat om even de knop om te draaien?
Ja, absoluut. En dat is echt...
Die zoeken ook, hè? Daar wordt ook gezocht.
Ja, inderdaad. En dat was eigenlijk een van de mooiste complimenten. Dat hebben we verschillende mensen mij gezegd. Jouw boek leest eigenlijk een beetje als een detectieve roman. En dat was helemaal niet mijn opzet. Dus dat was eigenlijk heel fijn om te horen.
Ja. Series kijken doe je ook heel graag.
Ook heel graag.
Je hoeft je niet te schamen, hoor.
Nee,
welke series kan je zo bekijken in Amerika die jou een plezier doen?
Ik kijk heel graag naar humorvolle series. Dat is dan minder een serie, maar af en toe is een aflevering. Dus Schitt's Creek vind ik heel fijn. Dat is een Canadese serie. Parks and Recreation vind ik echt fantastisch. Maar ik weet niet of dat hier... Dat is eigenlijk heel Amerikaans. Dat speelt zich zo in een Amerikaanse ambtenarij, zeg maar, in een klein dorpje.
En wat is daar dan zo goed aan?
De situatiehumor en de karakters die zo herkenbaar zijn, maar zo uitvergroot zijn. En natuurlijk, bij Parks and Recreation, het hoofdpersonage is Amy Poehler. En zij is een actrice die ook nog bij Saturday Night Live gespeeld heeft, comedienne. Ja, en die zegt, dat is humor... zonder op iemand zijn kap te zitten, zonder iemand af te breken. En ik kan er toch echt letterlijk met tranen in mijn ogen van zitten lachen.
Ja. Dan zal je dit muziekje allicht herkennen, want dit is het, hè? Parks and Recreation. We moeten voorlopig naar Amerika om het te kunnen bekijken. Je hebt dan dat voordeel wel, dat jij het thuis kan bekijken, Valérie Trouvet. Derry Girls stond ook nog op je lijstje. Dat kunnen we hier wel zien, ja.
Ja, onlangs bekeken. Echt hilarisch. In Ierland, speelt zich af in Ierland, maar ook zo ongelooflijk herkenbaar.
Wij praten zo meteen verder.